Geven wat je zelf nooit hebt gehad. Dat moest ik zelf ook leren. En dat kan jij ook. Mijn naam is Evelien van Winden. En in deze podcast praat ik over hechting in de praktijk. Ik wil er samen met jou achter komen hoe anderen hiermee omgaan. En hoe de focus op verbinding de drijvende kracht is in hun leven. Welkom bij een nieuwe podcast van de Kracht van Relatie. En ik zit vandaag in een klaslokaal in Emmen met een heerlijk warm kacheltje naast me. En tegenover mij zit Bart Heling.
Dat klopt, ik zit tegenover jou.
Ik zou zeggen welkom Bart, maar eigenlijk voel ik me heel erg welkom in jouw klaslokaal hier.
Welkom in mijn lokaal hier in Emmen.
Leuk om hier te zijn en om ook te zien de wereld achter... Achter jouw mooie verhalen die jij schrijft. Mm-hmm. Hey Bart, ik heb jou uitgenodigd voor een gesprek. Omdat ik, net als wat ik al zei, ik jou al een tijdje jouw verhalen lees. Over jouw dagelijks leven. En jouw leven met kinderen hier in dit lokaal.
Ja.
En je hebt dat allemaal samengevat in een boek. Het boek heet Gewoon Speciaal. Fantastisch boek. Waar ik ook vaak mensen naar verwijs die bij mij cursussen volgen.
Mm-hmm.
Om heel mooi een voorbeeld te geven in de praktijk. Hoe dat dan gaat. Relatiegericht met kinderen zijn of relatiegericht in het leven staan.
Alles begint met een relatie.
Ja, mooi.
Ja. Niet alleen het onderwijs, maar dat is toevallig waar ik dan nu werk.
Ja. Hey, en Bart, ik om meteen met de deur in huis te vallen. Hè, we hebben natuurlijk even een gesprekje gehad hiervoor ook. En ik vroeg jou in dat gesprek ook, Bart, ben jij nou niet heel erg bang nu jij dat boek geschreven hebt, dat iedereen dat boek gaat lezen en gaat denken van, goh, ja, zoals Bart dat doet, dat is echt geweldig. Zo moeten wij dat ook doen.
Mm-hmm. Ja, nou ja, ik ben er niet bang voor of zo. Het is natuurlijk mooi dat mensen het lezen en geïnspireerd raken. Wat ik vooral heb willen doen is in korte verhalen hele kleine gebeurtenissen uitvergroten. Puur om bewust te zijn van waar we eigenlijk met elkaar mee bezig zijn. Heel vaak reageren vanuit een automatisme, vanuit onze eigen overtuiging die we mee hebben gekregen van vroeger. En als ik alleen al een stukje bewustwording heb van dat soort kleine momenten die vaak hele grote gevolgen hebben, dan ben ik al heel blij. En mensen hoeven zeker niet net zo te doen als ik. En het is ook niet zo dat ik de beste leerkracht ben of zo. Het is puur een stukje mens zijn, gebaseerd op de relatie.
Dat is ook wat ik bij je, het gevoel wat ik krijg van het boek. Mm-hmm. Wat jij hebt geschreven. Ik dacht, dit is zo mooi weergegeven dat het helemaal niet gaat om wat je precies doet, maar dat het gaat om wie je bent.
Hè? Ja.
Om hoe jij met kinderen bent, maar andersom ook wie jij voor een kind bent.
Ja, wie jij voor een kind bent. Het kind zich op zichzelf of zichzelf kan voelen op het moment dat het bij jou is. Dat het zich kan laten zien, dat het de ruimte heeft om te zijn wie het is. Dat is vaak al voldoende. Je hoeft helemaal geen grote dingen te doen om dat voor elkaar te krijgen. Het zit hem juist vaak in die kleine dingen.
Mm-hmm. Ja, en dan toch. Wat ik vaak zie en ervaar is dat mensen graag een soort van groentesoeprecept willen hebben. Van, we hebben een probleem, of in dit geval de metafoor. We willen graag soep maken. We hebben een probleem, we willen een oplossing hebben. Wat voor ingrediënten moet ik daarvoor gebruiken? Ja, dat was mijn vraag ook een beetje. Ben je daar dan niet bang voor? Dat mensen zeggen, oh kijk, Bart ging daar zo mee om. Dus ik ga dat ook zo doen.
Ja, en dat is best wel tricky. Want geen enkele situatie is hetzelfde. Geen enkel kind is hetzelfde. En er is niet één vast recept om hiermee om te gaan. En het belangrijkste is volgens mij altijd dat je kijkt of je de controle enigszins los kan laten op een situatie. En de situatie een beetje van afstand bekijkt. Of de persoon een beetje van afstand bekijkt. En er is inderdaad geen vaststaand recept. Het is, we leven allemaal in dezelfde soep, volgens mij. Ja. Ja. We zijn allemaal ingrediënten van die soep.
Ja,
en we geven de smaak aan.
Ja. Ja, en het gaat ook om het voorbeeld, denk ik. Hè? Want mm-hmm. dat is wat ik net al zei. Hè? Als ik mensen ook verwijs naar jouw verhalen, dan gaat het ook echt om het voorbeeld. Hè? Er is natuurlijk een principe erachter. Wat we net al zeiden, het gaat om wie je voor een kind bent. En als mensen dan tegen mij zeggen, even, wat bedoel je daar dan mee?
Mm-hmm.
Als ik vraag aan mensen, wie was jouw favoriete leerkracht vroeger?
dan weten ze mij altijd haarfijn te vertellen wie dat was. Iedereen weet dat nog.
Mm-hmm.
He, van, dat was mijn favoriete leerkracht. Zeg ik, ja. Waarom dan? Omdat hij altijd zo aardig was. Of omdat hij... Ja, omdat ik het gevoel... Hij gaf mij het gevoel dat ik ertoe deed.
Je herinnert je je gevoel, hè? Want
ja,
niet zozeer wat je precies hebt geleerd in aan rekenen of zo.
Ja.
Klopt. Ja, wat je zegt over voorbeeld, dat is wel heel erg essentieel. We verwachten van kinderen bepaald gedrag in de klas. En het is heel belangrijk dat je dan zelf ook dat laat zien. En niet als een techniek of als een trucje of zo, maar ook daadwerkelijk uitdragen dat jij dat ook belangrijk vindt. Ja. Zoals bijvoorbeeld zitten op je tafel. Je verwacht van kinderen dat ze op een stoel zitten. En ik zie vaak gewoon een leerkracht die op zijn bureau zit of op zijn tafel. En ik snap het, want dan heb je misschien wel meer overzicht. Maar ja, op dat moment kun je niet tegen je kind zeggen van... hé, wij zitten hier op de stoel, terwijl je zelf op een tafel zit. Dus ook dat vind ik een belangrijk voorbeeld in je gedrag.
Het heeft ook een beetje te maken met, als je zegt, hè, de relatie staat voorop.
Mm-hmm.
We hebben ook gesproken over rol versus relatie. Hè, jouw rol is dat je leerkracht bent. Ik heb geleerd en leer mensen ook, hè, dat het om de relatie gaat. Dus dat kinderen jou volgen en dat kinderen naar jou luisteren... heeft te maken met de relatie die ze met jou hebben. Veel meer dan, oh, jij bent mijn leerkracht, dus ik luister naar jou... en ik doe wat je zegt en wat jij zegt heeft waarde voor mij... Hoe ervaar jij dat in jouw klaslokaal?
Ik merk dat kinderen veel meer naar me luisteren vanuit de persoon die ik ben... dan vanuit de rol die ik heb als leerkracht. En ik denk dat je ook niet zomaar jezelf kan verschuilen in die rol. Dan wordt het iets wat gemaakt is of zo. Kijk, je bent als leerkracht zowel een persoon als een professional. Ik heb in de opleiding daar een module over gevolgd. Die heet ook de leerkracht als persoon en professional... En die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op het moment dat jij de PABO hebt gedaan. En in feite heeft iedereen in Nederland dezelfde opleiding gevolgd. Allemaal gehad over instructiemodel. En de methodes geleerd en een lesvoorbereiding gemaakt. Maar eenmaal in de klas is het bij elke leerkracht anders. Iedereen heeft zijn eigen sfeer. En dat komt omdat jij vooral vaart op je karakter. Wie jij bent als persoon. En dat maakt ook dat welke willekeurige lokaal je ook binnenstapt... Overal is het anders. Bij de ene leerkracht is het stil, bij de andere is het rumoerig. Bij de ene zitten ze netjes op een plek, bij de andere lopen ze rond. Het is maar net vanuit het karakter van de leerkracht... hoe die groep zich daar vervolgens aan conformeert. En ik denk dat je daar heel erg van bewust moet zijn wie jij dus als persoon bent... Voordat je vanuit je rol als leerkracht kinderen benadert.
Precies.
En ik denk dat je naarmate je dan wat ouder bent... dat vul ik even in, want dat geldt vast niet voor iedereen... maar dat je... veel eerder in verbinding ben met jezelf. Ja. En dat is wat ik hier in de klas ook vaak merk... wanneer ik in relatie ben met mezelf, met mijn gevoel. Pas van daaruit kan ik ook werkelijk in relatie komen... met dat van de kinderen in mijn klas. En ik denk als je inderdaad 18 of 19 bent... of 22 of 23 als je net afgestudeerd bent... dat je daar nog best wel een ontwikkeling in te maken zal hebben.
Ja. En dat geeft niet.
Dat is helemaal niet erg.
Je moet ergens beginnen.
Je moet er wel bewust van zijn.
Ik zou zo graag die jonge leerkrachten willen meegeven van richt je maar gewoon op het kind. Hè, zorg maar dat het kind wat jij zegt, hè, dat het zich veilig voelt. En dat die glimlach 's ochtends bij de deur. Hè, vertel me hoe blij je bent om het kind weer te zien. En dat wat laat het kind maar voelen dat wat het kind ook laat zien in het klaslokaal, dat het
oké is.
Dat het oké is.
Ja.
En dat je het kind nog steeds lief, leuk en aardig vindt.
Het kind is oké. Ja. Ook al is het gedrag voor jou irritant... of uitdagend, het kind laat daarmee iets zien... van hoe het op dat moment met hem gaat. En dat is oké. Okay. En dat mag je inderdaad ook zeggen tegen iemand die net van de PABO komt. Ja.
Dat is een hele geruststelling.
Een geruststelling.
Nou,
ja.
Als je op zo'n manier voor een klas kan staan... op zo'n manier naar kinderen kan kijken... man, ik vertelde net aan jou hoe geruststellend ik als ouder was... om te leren van, hey, ik hoef de wiel niet uit te vinden...
Mm.
Gewoon zorgen dat de omstandigheden goed zijn waar het kind zich in bevindt. En dan groeit het kind wel, dan komt het wel goed.
Ja, om het kind heen. En daarnaast ook niet verwachten dat het allemaal perfect is wat je doet. Ik sta al zoveel jaar voor de klas en ik heb eigenlijk elke dag wel weer een situatie waarin ik even niet weet wat ik moet doen. Dat noem je handelingsverlegenheid. Als je dat voor jezelf ook erkent, dat er echt heel veel momenten zijn waarop jij ook niet weet wat je moet doen. Dat is ook oké. En wees daar ook eerlijk in, ook naar jezelf. brengt me meteen bij ook een valkuil waar ik zelf ook in ben getrapt toen ik net begon. Je wil graag die leuke leerkracht zijn. Hoeft niet. Als je maar een duidelijke leerkracht bent en voorspelbaar. En als je een beetje stabiel bent voor de kinderen, dat is wel voorspelbaar voor ze.
Nou, als dat kind maar... ik zei net ook tegen je, als het kind het hart maar aan jou geeft. Hè, toen ik hier de klaslokaal binnenkwam, staat hier op het bord een tekst van een leerling. Die zou je die willen voorlezen?
Ja, dus ik heb een jongen in mijn klas die dus heel vaak afsluit met een wijsheid. En ik heb zijn wijsheden op het bord geschreven naast zijn tafel. En die ene die hem mij aanwees, het is de mening van de meester. Ik accepteer het wel gewoon.
Die vind ik zo mooi. Dat is namelijk zo alleszeggend over... Ik zei ook tegen jou meteen van wauw, die heeft de relatie met jou.
Mm-hmm.
Jij te zeggen hebt is van belang voor hem.
Ja.
Hij luistert naar je, hij volgt je, hij kijkt naar je op.
Ja.
Hij geeft jou invloed om van invloed te zijn op zijn leven, op zijn leerproces, op zijn kijken naar de wereld.
Ja, en als je dan nagaat waar deze jongen vandaan komt, die was qua gedrag bijna niet te handelen. En inmiddels zit hij zo lekker op zijn plek hier op school en komt hij met dit soort uitspraken.
Ja, fantastisch.
Ja, geweldig. Als ik het dan opschrijf, dan is hij helemaal trots. Die jongen is altijd welkom. Ongeacht hoe hij zich op dat moment gedraagt. Als hij 's morgens binnenkomt en hij heeft zijn hoofd verkeerd staan, want hij heeft een verschrikkelijke taxirit achter de rug, of hij is niet lekker wakker geworden 's ochtends. Ja, dan komt hij binnen en dan smijt hij zijn tas in de hoek. Of dan schopt hij tegen een stoel aan of zo. Ja, maar dat is oké.
Ja? Hoe zorg jij ervoor, Bart, dat een kind altijd welkom is bij jou? Hoe gaat dat bij jou?
Jeetje. Ik denk dat het komt omdat ik mezelf ook altijd zo graag welkom voel. En me niet, wellicht niet altijd welkom heb gevoeld of er altijd mijn best voor heb gedaan. Dus het is een stukje vanuit je eigen geschiedenis wat je meeneemt. Daar ga ik wel vanuit. Maar ik heb ook leren inzien hoe belangrijk het is voor een kind om welkom te zijn. Ik herken dat bij kinderen.
En hoe voelt dat? Ik zeg ook wel eens tegen ouders, hoe voelt dat? Hoe voelt het om welkom te zijn?
Dan voel je je gewaardeerd, dan voel je je gezien, dan voel je je serieus genomen, dan ben je iemand. Hè? Dan onvoorwaardelijk, dat vooral. Zonder het risico van, oei, als ik nou iets doe, misschien hoor ik er dan wel niet meer bij. Of ik zou iets fout kunnen doen. Een kind zou altijd het gevoel moeten hebben dat het niks fout kan doen. Dat het gewoon altijd oké is wat het doet. Die ontspanning. En als dat er is, dan kun je weer verder gaan met je ontwikkeling.
Ik hoor ook wel eens van mensen, mijn oma.
Mijn oma?
Ja, dan zeg ik, wat bedoel je dan? Nou, dat gevoel van wel, als je mij die vraag stelt over hoe voelt het om welkom te voelen, dan moet ik altijd denken aan mijn oma.
Oh.
En dan zeg ik, vertel eens. Dat is heel vaak hoor, dat mensen zeggen mijn oma. En zeg, vertel eens. Nou, als ik daar als kind al aankwam, hè, dan was ik nog niet eens op het voetpad naar de voordeur. En dan ging die voordeur al open. En die glimlach van oma, dat vertelde alles. Zo blij dat ze was dat ik er weer was. En dat voelde ik eigenlijk de hele dag door. Van ja, iemand is zo blij om mij te zien. En ja, alles wat ze deed ook die dag bleek uit de warmte die ze gaf. Van ze was ook nooit zo streng.
Ja, wat is streng inderdaad. Maar ja. Vaak wordt strengheid geassocieerd met boos zijn. En dat heb ik ook ergens in mijn boek staan van boosheid is eigenlijk nooit een antwoord op gedrag. Nooit. En dat is het mooie van oma's, die worden, als het tenminste goed zit, niet boos.
Nee, maar dat is het punt, hè. Want ik denk ook wel, streng zijn, wanneer ervaar je dat iemand streng is, hè, dat is pas wanneer je niet accepteert wat de ander zegt.
Mm-hmm.
Hè, als een leerkracht heel streng is, je ervaart dat pas als streng als je geen relatie hebt. Want als je wel relatie hebt, dan is dat acceptabel dat een leerkracht hele strakke kaders maakt of strakke lijnen trekt. Dat accepteer je dan.
Zeker omdat je erop voorbereid bent. Het is voorspelbaar.
Ja, voorspelbaar, maar ook dat je... Ik geef als het voorbeeld van in de supermarkt. Hè? In de cursus komt dit voorbeeld ook naar voren. Als je voor de kassa staat met je karretje en er zit een kind tegen jou aan te duwen met de kar achter jou, hè, dan kijk je om en dan... Nou, de meeste mensen worden geïrriteerd. Je denkt van, hey, hou eens op, vervelend kind. Maar als het jouw vriend of vriendin is, of je buurman, waar jij heel vaak leuk een borreltje mee drinkt, en die zit voor de grap tegen jouw billen aan te drukken met zijn karretje, en je draait je om en zeg je, hey joh! Dat is een heel ander gevoel.
Ik heb het wel eens meegemaakt in de supermarkt, dat een kind met een karretje tegen me aan zat te drukken bij de kassa. En ik riep keihard, au! De kind keek met grote ogen en ik draaide hem om en ze moest lachen. Ja, het is maar net inderdaad hoe je reageert. En, ja.
Maar ja. Het is wel als je een relatie hebt, tenminste dat herinner ik aan mijn eigen leerkracht. Als je een relatie hebt, hè, ik had laatst ook een podcast geluisterd van iemand die in de sales zit. Die andere persoon zei ook, ja, op het moment dat de factuur komt, hè, dat is het moment wat eigenlijk laat zien, hè, van heb je relatie of niet. Want als je relatie hebt, dan is die factuur geen probleem. En ik denk ook dat dat, ja, ik denk ook dat dat één op één terug te halen is met welke situatie dan ook. Als je relatie hebt, hè, dan ben je toleranter, je hebt veel meer ruimte.
Mm-hmm. Ja, tolerantie.
Want wat de ander zegt of vindt of doet is belangrijk voor jou.
Ja, zeker.
Dus als de leerkracht het belangrijk vindt dat er stilte is in de klas, dan is dat belangrijk voor jou. Dat heeft waarde voor jou dan.
Ja, maar dan zou je als leerkracht ook jezelf moeten afvragen, waarom vind ik het zo belangrijk dat het zo stil is in de klas? Want op het moment dat je weet van, oké, ik heb bijvoorbeeld ook leerlingen in mijn klas die getraumatiseerd zijn en voor je stilte een enorme trigger kan zijn, ja, dan zou je juist een heel klein beetje geluid moeten hebben, bijvoorbeeld. Het moet nooit geforceerd zijn. En als je dat bij jezelf vindt van, ik vind dat het stil moet zijn, of ik vind dat iedereen per se op zijn plek moet blijven zitten, ga dan ook reflecteren, net als wat je op de pabo leert, van waarom vind jij dat? Ja. Hoezo dan? Hè? Waarom mag er niet een beetje geluid zijn? Want op het moment dat jij dus, nou, daar kan ik wel in doorgaan, als je dus inderdaad vindt dat het zo super stil moet zijn in de klas, en je rekent kinderen er ook op af op het moment dat ze dat niet zijn, ze moeten desnoods op de gang gaan zitten, want ja, jij kan niet stil werken, ik noem maar even iets. Dan leer je de kinderen in de klas dus ook dat het stil moet zijn in de klas. En op het moment dat er dan een keer geluid is, dan zullen kinderen er ook veel sneller door geraakt worden of getriggerd zijn. Dus je snijdt jezelf er volgens mij mee in de vingers. Het kost ontzettend veel energie om dat constant vol te moeten houden. En in de maatschappij is het ook niet stil, hè? Stel dat je later op je werk bent en iedereen zegt, ja, het moet wel stil zijn. Als je bij de bakker werkt of zo. Ja, waarom? Ja, dat heb ik zo geleerd op school. Ja, ja, zegt de bakker, maar dan kan ik mijn brood niet snijden. Ja, nou, dan... dus zo kan ik wel doorgaan. Dus stilstaan bij waarom.
Nou, Bart, jij hebt even een heel andere kant op te gaan. Jij hebt je zit op cluster 4, speciaal onderwijs. Mm-hmm. Behoorlijke heftige... Nou, heftig vind ik dan een negatief woord. Je hebt met intense situaties te maken. Dagelijks.
Absoluut, ja. Dat hebben wij. Ja, cluster 4 onderwijs is een vorm van speciaal onderwijs. Niet te verwarren met speciaal basisonderwijs. En hier zitten de kinderen met een toelaatbaarheidsverklaring voor ernstige gedragsproblemen of psychiatrische problematiek. En kinderen kunnen zich niet meer handhaven vanwege hun gedrag. Of hun leerkracht kon het kind niet handhaven vanwege het gedrag. Maar hoe dan ook, het heeft met het gedrag van het kind te maken. En dan komt het bij ons op school.
Waarom heb jij gekozen om in het speciaal onderwijs te werken met dit soort... Dit zijn dingen waar mensen, heel veel mensen liever voor weglopen. Vervelend gedrag, vervelende kinderen. Oh, nou, niet bij mij.
Mm-hmm.
Jij kiest er juist voor om erin te gaan zitten.
Ja, ik zal zo meteen ook vertellen dat dat juist de reden is geweest waarom ik die verhalen ben gaan schrijven over het gedrag en wat erachter zit. Ik heb hiervoor jarenlang in het regulier onderwijs gewerkt. Ik had altijd wel de klik met juist de kinderen die buiten de boot dreigden te vallen. Kinderen die anders waren. Die misschien wat extra aandacht juist nodig hadden van mij of van de groep. Die alleen kwamen te staan. Kinderen waar iets mee aan de hand was. Ik wilde ervoor zorgen dat ze wel bij de groep hoorden. En dat deed ik met humor. Of met sentiment. Of met activiteiten of wat dan ook. Maar in ieder geval wel altijd dat kind serieus nemen. En zien voor wie het is. Maar tegelijkertijd liep ik in het regio onderwijs ook wel aan tegen andere zaken. Waar ik mezelf niet zo in kwijt kon. Ik denk, weet je wat? Dit is iets waar ik voor... in de maatschappij staat. Dit is iets wat mijn drijfveer is. Om juist met deze leerlingen aan de slag te zijn. Ik kan voor hen belangrijk zijn. En dat is voor mij de reden geweest om daar een opleiding voor te volgen en uiteindelijk de stap te zetten naar het speciaal onderwijs. Ja. En dat is waar geworden, want ik kan hier inderdaad belangrijk zijn voor kinderen. En zij ook voor mij.
Dat vind ik heel mooi hoe je dat zegt. Dat ze ook belangrijk zijn voor jou, want ik denk ook dat dat jou typeert. Hè, dat zijpelt door heel jouw dagelijkse ervaringen heen, dat ze belangrijk zijn voor jou. En dat maakt jou, denk ik, ook wie jij bent voor deze kinderen.
echt. En ik sta elke dag weer op en dan begin ik in feite op nul. Want ten eerste, ik weet niet hoe de dag gaat verlopen. Je hebt wel een soort van planning of een programma. Maar zeker in het cluster 4 onderwijs, dat gaat ja, toch regelmatig anders dan hoe je het van tevoren had bedacht. En dan leer ik ook weer zoveel over mijzelf. Ik heb, denk ik, de afgelopen jaren hier in het speciaal onderwijs zoveel geleerd, veel meer dan ik ooit in mijn leven geleerd heb. Over mezelf, over wie ik ben. Want je wordt echt wel teruggeworpen op jezelf. Op wie je bent. Want deze kinderen houden je echt een spiegel voor.
Wat is het belangrijkste wat je tot nu toe... Is er iets wat er uitspringt voor jou? Van dat is, oh wauw. Dat heb ik geleerd van mezelf. Kun je er eentje uithalen?
Ja, dat is wel misschien meteen een hele kwetsbare... Maar ja, dat is dit hele onderwijs. Dat is kwetsbaar. Ik denk dat ik in de jaren voordat ik hier kwam... altijd een soort van de schijn op heb gehouden. Van, ik heb het voor mekaar. Ik heb de boel onder controle. Wat ik hier heb geleerd van de kinderen is dat is een illusie, de controle. Maar die heb je niet. En op het moment dat je de illusie van controle, dat je de controle los kan laten, dan ontstaat er ook ruimte voor de weerstand die er om je heen is, maar ook in jezelf. En van daaruit ontspannen we en pas dan kunnen we verder. Ja, dus ik doe niet meer zo stiekem. Ik laat veel meer zien wie ik ben. Dat heb ik hier geleerd.
Ik denk is dat niet de vereiste van relatievorming?
Ik denk het.
Je kan pas toch echt relatie aangaan of toegankelijk zijn voor mensen als je jezelf laat zien wie je echt bent. Wat je...
Ja.
Nou, dat raakt me wel even wat je zegt.
Dat heeft het mij ook geraakt, ja. Ik heb het ook wel een tijdje moeilijk gehad toen ik hier nog niet zo lang werkte. Problemen die ik hier tegenkwam, waar kinderen mee te dealen hadden. En dan ben ik mee naar huis en ik zat thuis vol met verhalen. Dat ze er thuis ook bijna gek van werden. En op een gegeven moment, dat is ook een fase waar je doorheen gaat. En toen heb ik hier ook wel een tijdje op het werk gesprek gehad met een coach. Die werd er dan aangeboden via de organisatie. Om dat allemaal een plek te geven en dat is gelukt. Echt een fantastisch proces geweest. Zodat ik nu ook een knop op kan zetten als ik naar huis ga. En ik weet dat ik hier op school belangrijk kan zijn voor de kinderen. Maar als ik eenmaal naar huis ga, ben ik ook weer belangrijk voor mezelf. Zodat ik morgen weer belangrijk kan zijn voor de kinderen. En ik kan niet voor elk kind het probleem wat het thuis heeft oplossen. Dat gaat niet.
Maar daar gaat het ook niet om, toch?
Nee. Dat moet je loslaten.
Het gaat ook niet om... Ik krijg ook wel eens iemand die ooit tegen mij zegt... Ik zie dit kind maar 20 minuten per week. Wat kan ik nou doen? Ja, dat gaat bij mij meteen... Dat raakt mij zo intens dat
ik denk...
Weet je, dat jij niet in jezelf gelooft dat jij in die 20 minuten zoveel voor dit kind kan betekenen.
Mm-hmm.
Nee, je kan de thuissituatie niet oplossen.
Nee.
Dat kan je niet. Maar het besef dat jij invloed zou kunnen hebben op het leven van dit kind, dat jij belangrijk zou kunnen zijn, het is eigenlijk zo klein. Hè? Ik zeg ook wel eens tegen mensen gewoon, wat ik net al zei, 's ochtends als jij bij die deur staat en die kinderen welkom heet, net als die oma die deur open doet. Misschien is dat wel het enige teken voor dat kind. De enige persoon in het leven van dat kind die laat zien van... Hey, ik vind het fijn om je te zien.
Het is sowieso goed.
Je bent welkom.
Ja.
Je bent welkom bij mij. Ook als je moppert of klaagt of boel hier verbouwt of wat je maar doet.
Of dat wanhopige kind wat je in de supermarkt ziet... Wat aan het jengelen is en de ouders hebben er even geen tijd voor. Je zit ook met de handen in het haar. Maar je hebt oogcontact met dat kind. En je geeft hem een glimlach of een knipoogje. En dat kind kijkt jou verwonderd aan. Op dat moment kun je al heel veel betekenen voor zo'n kind. Hè? Okay, iemand ziet mij.
Ja, precies.
Ja.
Ik had ook laatst een podcast van Frans Douw, gevangenisdirecteur in Amsterdam. Die vertelde ook ergens aan het einde van zijn podcast. Het raakte me zo erg van... Weet je, al deze mensen die hier zitten, hè, die daar zaten waar hij mee te maken had, die zijn ook allemaal kind geweest. En bijna al die mensen die hier zitten hebben wel een verhaal, hè, waarom ze hier zitten. Maar hij doet ook eigenlijk een soort van uitnodiging of een pleidooi van die kinderen wonen allemaal in een buurt. Kinderen hebben allemaal volwassenen om zich heen die iets kunnen doen. Die wel die glimlach kunnen blijven geven en die wel... een plek kunnen geven om die kinderen te laten spelen... en om een praatje te maken met die ouders. We moeten daar niet voor wegkijken, we moeten er niet voor weglopen. Dat was eigenlijk zijn boodschap, hè? Geven in plaats van angstig je deur sluiten. dat komt bij jouw boek eigenlijk ook heel erg op mij over, van dat het jouw boodschap is. Nou, precies dat. Geven in plaats van angstig je deur sluiten.
Angst is nooit de oplossing. De kinderen hebben al zoveel angst. En ik denk zelfs, wat je zegt, geven is belangrijk. Openstaan voor iemand op straat. Even een handje helpen met iets. Of iemand in de supermarkt die ergens niet bij kan. Of je ziet iemand met zo'n scootmobiel die moeite doet om zijn boodschap op de rolband te leggen. Hoe klein is de moeite voor jou dan om dat even te doen voor diegene? Of in ieder geval even aan te bieden. Van, oh, kan ik wel even voor je doen? Dan kan iemand altijd nog ja of nee zeggen natuurlijk. Want sommige mensen hechten, of iedereen hecht wel aan zijn autonomie. Ja. Maar er zijn ook mensen die vinden het gewoon prettig dat je dat doet. En wat Frans zegt inderdaad, iedereen heeft dat nodig. Ja, dat scheelt al zoveel. En dan zijn er steeds minder gevangenissen nodig of steeds minder speciaal onderwijs nodig. Ja. Eigenlijk wat wij doen is het repareren van problemen die misschien voorkomen hadden kunnen worden.
Nou, ik vind dat ook wel. Kijk, het mooie aan speciaal onderwijs vind ik dat daar ruimte wordt gegeven. He, je hebt hier ook, hoeveel tafeltjes staan hier? 4, 5?
Ja, 5, 6 tafels meestal.
5, 6 kinderen heb
dat
je hier.
Dat dit een heel speciaal klasje is. Ja.
Ja. En er is ruimte, zijn misschien wat meer financiën. Ik denk wel eens van, waarom kan dat nou niet voor ieder kind? Mm-hmm. He, waarom? En dan gaat het mij nog niet eens om financiën of om de ruimte of de grootte van een klas. Maar het gaat mij meer om waarom die speciale aandacht. Waarom kan dit niet voor ieder kind? Want ieder kind heeft dit eigenlijk nodig.
Maar we geven het juist aan de kinderen die al zoveel extra nodig hebben. Die al zoveel kansen hebben gemist. En als je dan refereert aan klassen van 30 kinderen met een leerkracht. Maar nou raak je iets in het hele systeem wat al een jarenlang onderwerp van gesprek is.
Passend onderwijs.
Ja, passend onderwijs, te weinig leerkrachten, ja. Bijna geen mannelijke leerkrachten meer. Dus hoe kun je ook de status van het beroep weer vergroten? Kijk, geld is niet per se de oplossing.
Nee, dat denk ik ook niet.
En het is wel zo dat wat ik hier doe, dit speciale werk, deze SO Plus klas, kan bestaan dankzij extra financiering. Zeker. Maar het is jammer dat het eigenlijk nodig is. Het zou eigenlijk de standaard moeten zijn.
Ja. Mm-hmm. Nou, met name wat ik zeg, de aandacht voor mm-hmm. het kind. Dat wat ik ervaar op basisscholen is vaak de kinderen die mee kunnen komen in het didactisch klimaat, in het curriculum. Nou, dat is mooi. Hè? Wie in het systeem meekomt, die kunnen hier allemaal blijven. Maar de kinderen die dus daar buiten vallen. Ja, die moeten maar weg, want dat redden wij niet. Dat kan niet. Daar is geen tijd voor, geen geld voor, geen handen voor. Ik vraag me wel eens af of dat wel de juiste argumenten zijn. Of is het argument eigenlijk gewoon, wij weten niet wat we hiermee aan moeten?
Ik denk dat laatste, want ik heb natuurlijk ook in het regulier onderwijs gewerkt. Ook in klassen van 25 tot 30 kinderen. En ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat het heus wel mogelijk is om een relatie te hebben met elk kind in die groep. Dat kan.
Ja, ik denk dat ook. Ik ben daarvan overtuigd.
Maar op het moment dat je dus, en we hebben het net al gehad over controle. Als jij zit op controle en op resultaten en de resultaten van je groep moeten hoog zijn. Dan is dat dus niet voor elk kind oké om daar te zijn. Want niet alle kinderen kunnen aan die resultaten voldoen. Of kunnen voldoen aan de eis van controle die jij hebt. En dan hoort dat kind opeens niet meer in die groep. En als je daar te veel op gaat zitten en te weinig oog hebt voor de individuele behoeftes van zo'n kind, dan krijg je dus een situatie waarin je zegt, ja, 25 van mijn 30 kinderen komen mee, maar met 5 leerlingen heb ik een probleem. Die moeten nader onderzocht worden. Ja? Wat gaat er dan gebeuren? Die kinderen worden misschien uit de klas gehaald of er komt iemand in de klas kijken. Die kinderen weten van, oké, er is iets met mij aan de hand, want er moet iets met mij en iemand komt voor mij kijken. Die kinderen worden extra geholpen, waardoor ze nog meer bevestigd worden dat er iets met ze aan de hand is. Die worden gestigmatiseerd. En als het maar lang genoeg doorduurt, ja, dan gaat het kind zelf ook geloven dat er iets mis is met hem.
Ja.
Nou, dan gaat het zich daarna gedragen. Krijgt steeds meer gedragsproblemen. Waardoor de leerkracht hem er vaker uit moet sturen of misschien moet laten ophalen. En uiteindelijk komt zo'n kind dan met een soort van schooltrauma thuis te zitten. Ik noem even een extreem voorbeeld. Hè. Het is niet zo dat dat altijd zo gaat. Maar deze situaties komen voor. En dat hoeft niet zo te gaan. Maar dit is het systeem waar we nu in terecht zijn gekomen. waarin dus een kind gaat geloven dat er iets mis is met hem. Terwijl er helemaal niets mis is met een kind. Er is niets mis.
Het is een hele normale reactie. Wat kinderen laten zien is een normale reactie voor de onderwerpen die in hun leven spelen.
Ja, het kan zijn dat een kind thuis iets ergs heeft meegemaakt. Bijvoorbeeld ouders hebben ruzie. Of er is net een periode waarin ze gewoon even geen tijd hebben voor het kind. Het kind komt aandacht tekort. En het kind gaat middels gedrag op school laten zien dat er iets niet goed is met hem. Maar het kind heeft daar geen woorden voor, is zich daar niet van bewust. Maar de leerkracht ziet alleen het vervelende gedrag. En spreekt het kind op dat gedrag aan. Het kind raakt ervan gefrustreerd, want eigenlijk is dat niet de bedoeling. Maar dat is een situatie die kan ontstaan vanuit een ogenschijnlijk prima situatie. Want als je kijkt naar de situatie, ja, het kind woont gewoon thuis bij zijn beide ouders. Heeft een PlayStation op zijn kamer staan, krijgt elke dag eten en drinken. Heeft mooie kleren aan. Wat heb jij nou te klagen? Terwijl er toch iets is, iets ondefinieersbaars, waardoor het kind blijkbaar afwijkend gedrag laat zien. En dat gedrag, dat is een signaal. En als we nou leren op de PABO om dat te zien, en om daar als leerkracht anders op te reageren, dan hoeft het niet altijd zo ver te komen.
Ik vind het wel heel mooi wat je zegt. Ik moet meteen denken aan Neuveld, die eigenlijk pleit voor er moet in het onderwijs meer zicht komen voor de emotionele gezondheid voor het kind, mm-hmm. van het kind. En dat ook als voorwaarde voor de onderwijsbaarheid van een kind. Hè, de emotionele gezondheid van een kind is de graadmeter eigenlijk in hoeverre een kind onderwijsbaar is. Het is... Hij zegt dus ook in het onderwijs, eerst oog voor de emotionele gezondheid. He, dus worden alle behoeftes van het kind vervuld? Hoe zit het kind in zijn vel? Hoe werkt het brein van het kind op dit moment? En het klimaat creëren wat het kind nodig heeft, alvorens, he, dat is natuurlijk relatie, alvorens je...
En op zich heeft hij natuurlijk een goed punt, maar dat klinkt zo theoretisch. Want als je al die vragen moet gaan stellen voor alle 30 kinderen in je klas, heeft dit kind wat het nodig heeft, wordt daar en daaraan voldaan, daar heeft Neuveld zeker gelijk in. Maar op het moment dat jij voor de klas staat, kun je niet steeds die vragen gaan stellen. Dus zul je vooral bij jezelf te raden moeten gaan van oké, wat doet dit met mij? Dan hoef je jezelf maar één vraag te stellen. En het is oké. Het is gewoon oké dat jullie er allemaal zijn. En dat er is iets met jou aan de hand, want jij gedraagt je...
Ja, dat is wel, het is een signaal. Dus, hè? Dat,
ja.
Het is een signaal dat er dus... Ja, Neuveld noemt het emotionele gezondheid. Maar het is een signaal dat er iets voor dat kind niet werkt.
Ja.
Het is soms te simpel voor woorden, denk ik.
Het is vaak heel klein, ja.
Dat die signalen dat er iets niet werkt voor het kind... en de vraag wat heeft dit kind op dit moment nodig... vaak zijn het tranen. Omdat er iets niet werkt in het leven van het kind. Maar om je tranen te laten heb je een veilige plek nodig.
Mm-hmm.
Heb je een veilige haven nodig. Ja, heeft dit kind een veilige haven?
Ja, op dat moment dus even niet.
Nee.
Zowel thuis niet op dat moment, maar in de klas op dat moment ook niet.
Maar je kunt wel die veilige haven voor het kind worden.
Ja, dat kun je als leerkracht doen.
Ja.
Dat kan heel belangrijk zijn. En weet je, de school is toch een stukje maatschappij waar het kind zich moet zien te handhaven. Het is niet thuis. Het zit tussen leeftijdsgenoten. Het is dan toch net wat anders dan wanneer het thuis is.
Ja. Minder veilig.
Minder veilig over het algemeen. En, ja. En als leerkracht kun jij juist zorgen voor een sfeer in de klas die wel veilig is. Waarbij ieder kind onvoorwaardelijk weet van oké, ik mag hier gewoon zijn. Ik ben hier welkom. Hoe gek ik ook doe, meester of juf ziet mij gewoon voor wie ik ben en het is oké.
Hey Bart, ik heb ook een stukje uitgekozen. Ik ga er even naartoe. Een stukje van jouw schrijven.
Ben benieuwd.
Zal ik hem voorlezen?
Ja hoor, doe eens.
Conflicten lossen we zelf op. De leerkracht staat resoluut te kijken. Kopje thee dampend voor het gezicht. Zwijgend druipt Kevin af. Terug in de onoverzichtelijke en woelige wereld die spelen op het plein heet. Er was ruzie geweest bij de schommels. Nou ja, ruzie... Kevin zat op de schommel toen hij opeens iets glimmends zag liggen in het zand. Hij stapte van de schommel af, greep in het zand en het bleek een knikker te zijn. Niet echt bijzonder. Hij draaide zich om en wilde weer op de schommel. Maar nu zat Timo erop. Hey, ik was aan het schommelen. Ja, opstaan is plaatsvergaan, zei Timo. Kevin pakte de ketting van de schommel vast en zei... Ik zat erop. Pech, zei Timo. En nu stond de vriend van Timo er ook nog bij. 2-1. Kevin vraagt eigenlijk nooit iets van de leerkracht. Steekt amper zijn vinger op in de klas. Heeft van huis uit meegekregen dat je goed naar de leerkracht moet luisteren. Maar nu verzamelt hij al zijn moed en stapt vanuit een gevoel van pure rechtvaardigheid op de leerkracht af. Om vervolgens met lege handen weer rechtsomkeer te maken. De rest van de pauze slentert hij wat rond. In de klas kan hij zich niet meer concentreren. Op veel scholen geldt de regel, wij lossen onze conflicten zelf op. Maatwerk, begeleiding en compassie is hier echter absoluut onmisbaar bij. Een regel is de kapstok, maar menselijkheid is de jas. Ja, die laatste regel, hè?
Ja. Die quote van mij bedoel je?
Ja.
Ja. Ik schreef dat omdat ik dat vaak ben tegengekomen. Dat er zijn regels op scholen en regels zijn natuurlijk belangrijk. Die geven duidelijkheid en...
geven orde.
Orde. Ja. Kunnen veiligheid geven. En zul je met kinderen moeten bespreken. En je wil ook dat kinderen daar zelf achter staan. Dat ze ook begrijpen dat dat een belangrijke regel is. Zodat ze elkaar daar ook op kunnen aanspreken. En dat er niet eens nodig is, omdat iedereen zich daar gewoon aan houdt. Want die spreek je met elkaar af. Net als dat wij in het verkeer ook voor rood stoppen. Dat kan. Want je weet dat je daarna gaat die voor jou toch weer op groen. Dus je komt allemaal een keer aan de beurt. Nou, dat vind ik heel belangrijk met regels op school ook. Veel regels die hangen er. En er wordt ook inderdaad bij ons op school altijd gezegd, bespreek ze regelmatig, zodat ze blijven leven. Maar verschuil je er niet achter. Want dan ga je eigen verantwoordelijkheid eigenlijk uit de weg. En wat ik nu in dit stukje heb willen duidelijk maken, conflicten lossen we zelf op, zeker. Maar op het moment dat een kind dan toch bij jou komt, dan mag je er ook van uitgaan dat het kind blijkbaar al iets geprobeerd heeft om het conflict zelf op te lossen. En het is niet zo dat je als leerkracht dan ook een oplossing moet vinden voor dat conflict. Maar luister naar het kind. Neem het serieus. Het komt bij jou. En zeker als je je leerlingen kent, dan weet je precies wie er vaak bij jou komt en wie er misschien bijna nooit bij je komt. Maar de menselijkheid daarin dus.
Ik vond het echt zo verdrietig, dit verhaal. Deze jongen wordt zo ontzettend in de kou gezet. Mm-hmm. En ik gaf ook als reactie op jouw verhaal, hè, van moet je eens voorstellen dat er iets in jouw leven gebeurt waar jij onrechtvaardigheid in voelt en dat je naar je partner of je moeder of je vriendin gaat of je vriend en met je bezwaarde hart, hè, er is iets mij overkomen, ik voel me gekwetst, ik voel van alles en dat die persoon tegen jou zegt, ja, los het even lekker zelf op, dan kun je prima. Hey, je kan prima zelf dit oplossen. Dan denk ik, ja, maar dat is niet wat hier aan de hand is. Deze jongen komt toch helemaal niet voor een oplossing naar die leerkracht?
Hij komt voor de relatie.
Ja.
Die vertrouwt jou.
Hij komt gewoon vertellen dat hij gekwetst is. Dat hij pijn heeft. Dat hij teleurgesteld is.
Ja.
Maar hij wordt gewoon in dit opzicht gewoon weggestuurd met al die gevoelens.
Ja. En ik beschrijf ook even heel sentimenteel wat de gevolgen dan vervolgens zijn.
Ja, hij kan zich niet meer concentreren. Nee. Dat is ook logisch.
Ja.
Dat hij ergens anders mee bezig is, dan het is hem geen ruimte om te leren of om te focussen.
Daarom schrijf ik dat er ook even bij voor iedereen die het leest. Het is niet alleen maar het wegsturen wat al heel hard binnenkomt, maar inderdaad hoe de rest van de dag gaat. En de volgende dag, want die leerling zal niet zo snel meer bij jou komen, als er wat is.
Ja, want je bent er niet voor.
Nee, het is een gemiste kans.
Ja, en ik vind het ook, wat jij zegt, hij kan zich niet concentreren, maar die frustratie blijft wel in deze jongen zitten. He, dus je hebt ook goed kans dat je, en wij noemen dat verplaatste agressie, dat het klasgenootje of het konijn op het schoolplein in het hok, of dat de volgende aan de beurt is, of dat de leerkracht een snauw krijgt, of er zit nog energie in hem van emotie wat nog gehoord moet worden.
Ja, stel dat hij inderdaad later op die dag een grote mond heeft tegen zijn leerkracht, en dan wordt hij eruit gestuurd, en het is allemaal terug te voeren op dat moment 's ochtends. Maar die zijn moed bij elkaar heeft verzameld.
Precies. Wat
je zegt, die energie van die frustratie zit daar dan nog. En dan wordt het van kwaad tot erger.
Ik zie dit zo ontzettend veel, hè, hoe wij met kinderen omgaan. Wij zijn in onze samenleving heel erg gefocust en bijna geobsedeerd door onafhankelijkheid van kinderen. He, van kinderen moeten alles zelf kunnen, ze moeten alles zelf oplossen. Ze zijn ook heel gehaast in het volwassen maken van kinderen. Het maakt helemaal niet uit hoe oud. Je hebt ook niet bijgezet hoe oud dit kind is, maar dat is ook helemaal niet relevant. Wij gaan vaak uit dat kinderen dingen zelf kunnen oplossen, terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet kunnen. Terwijl ze, he, dat was ook een van mijn opmerkingen naar aanleiding van jouw verhaal, van is niet het eerste wat je zou moeten kijken, is een kind in staat om dit zelf op te lossen? Er zijn een heleboel volwassenen die helemaal niet met zo'n situatie om kan gaan. Waarom verwachten we dit van een kind?
Ja, ik weet niet eens of dit wel op dat moment van het kind verwacht werd. Want voor hetzelfde geld denkt de leerkracht bij zichzelf, ja, ik heb nu even pauze. Ja. Dus ga je maar even weg met je probleem. Ik zit van mijn kopje thee te genieten. Er kan zoveel meer achter zitten. Was het maar zo dat de leerkracht dacht van, ja, ik vind dat jij onafhankelijk bent en dat je dat zelf moet kunnen oplossen, dan zat er nog een bepaalde intentie achter. Dat zou het mooiste zijn. En we verwachten heel veel onafhankelijkheid van kinderen, wat je zegt, maar dat wordt wel eens verward met autonomie.
Ja, wat er nog niet is. Hè? Kind moet nog groeien.
Ja.
Helemaal vastgelopen kinderen, hè? Moeten daar nog naartoe groeien.
Ja, we hebben behoefte aan autonomie. Maar daar moeten we wel bij geholpen worden. Maar jij en ik hebben ook behoefte aan onze autonomie.
Jazeker.
Nog steeds.
Jazeker.
Het blijft.
Ja.
Ja. En aan de relatie. Ja, diepe zucht.
Ja, ik,
schrijnend.
Wat ik al zei, ik vind het heel verdrietig. En ik denk ook dat dit als volwassene een soort bewustwording is. Hè? Ik kijk er natuurlijk heel oordelend naar op dit moment. Maar er zit natuurlijk ook een verhaal achter bij de leerkracht. Hè? Dat maak je ook nu wel duidelijk. Dat maak je nu mij ook wel duidelijk. Maar het is wel een stukje bewustwording wat we in onze samenleving hebben. We leven in een ontzettend drukke samenleving. Er is veel druk, veel prestatiedruk. Druk qua tijd. Je ziet het ook bij ouders. Er ligt ook veel druk bij leerkrachten.
Ja, dat is wel zo. Maar op het moment dat jij ervoor kiest om leerkracht te worden, dan vind ik dat jij daar ook aan moet committeren. Dus op het moment dat jij in de pauze buiten staat met een kopje thee of koffie, dan ben je nog steeds leerkracht. En daar hoort die rol van persoon en professional hoort daarbij.
Ja.
Dus ik vind dat jij dan oog moet hebben voor dat kind, hoe dan ook. Dus je mag wat mij betreft in dit verhaal best de betreffende leerkracht aanpakken.
Ja, of in ieder geval wijzen op bewustzijn. Hè? Van, ja. Hey,
keihard aanpakken. Nee,
kijk eens,
natuurlijk
jongen.
Bewust maken, zeker.
Ja, ja. Kijk eens hoe die erbij loopt. Ja. Hij had je nodig.
Ja, weet je, de kind heeft geen keuze, hè?
Ja.
Jij wel.
Hij is afhankelijk.
Ja, zeker. Ja. Hij moet daar ook nog zijn op school. Hij wordt daarheen gebracht, zijn ouders hebben de school gekozen. Of die nou wil of niet. Als leerkracht kun je nog een andere baan kiezen. Maar het kind moet daar gewoon zijn. Heeft leerplicht. Ja.
Precies.
Ja, je hebt gewoon recht op die baan. Een beetje compassie mag wel. Een beetje veel compassie.
Ja, hoe kan je dat nou... Weet je, als dat jouw boodschap is, hè, Bart. Hoe kan je dat nou wat meer aanwakkeren bij jouw collega's over het hele land? Hoe kan je mensen nou wat meer... Soms denk ik wel eens, goh, was het maar een soort van zaadje die je in het hart kan stoppen. Hè, van mensen, kijk nou eens. Mm-hmm. Kijk nou eens echt. Hè, ja, ik weet dat hij jouw lokaal afbreekt. Ik weet dat hij heel vervelend doet. Maar kijk nou eens echt.
Mm-hmm. Nou ja, kijk, iedereen is uniek. Iedereen is verschillend. Iedereen heeft zijn eigen drijfveren en verwachtingen waar je aan moet voldoen. En wat je net zei, heel veel druk misschien vanuit de maatschappij. Maar uiteindelijk is druk natuurlijk iets wat in je eigen brein ontstaat. Waar je iets mee doet, ja of nee. En, wat je kan doen is natuurlijk al mijn verhalen blijven lezen. En als je het boek zelf niet kopen wil, misschien mag je het lenen van iemand. Of even door mijn bijdrage scrollen op LinkedIn.
Ja.
Laat je raken door gebeurtenissen, want die zijn vaak heel klein. En het is vaak maar een hele kleine verandering die jij maar hoeft toe te passen. Waardoor het een heel groot gevolg heeft voor een kind. En dat is helemaal niet zo heel moeilijk. Het is ook geen techniek of zo.
Nou, het is denk ik je vooral laten raken. Hè?
Ja.
Nou, wat ik al zei tegen jou in het begin, van ga het alsjeblieft niet nadoen. Weet je, maar laat het je raken en laat het jou vormen in mildheid, in compassie. In plaats van een soort trucje. Hè? We hebben ook wel gesproken over Maria Montessori.
Ik dacht er net aan. Ik wilde hem al aanzwengelen. Ja, klopt.
Van dat Maria Montessori was zo succesvol in haar onderwijs. En wat je ziet is dat, of wat je zag gebeuren, is dat mensen dus een methode hebben ontwikkeld. Een Maria Montessori, de Montessori-methode, op basis van hoe zij het deed. Maar dat was helemaal niet het geheim van wat zij deed.
Nee.
Het geheim was haar ongelofelijke liefde en het grote hart wat zij voor kinderen had.
Het is zo bijzonder. Ik heb op een Montessori school gewerkt en het is wel een prachtig concept. Maar je moet zelf ook daar natuurlijk helemaal in mee kunnen gaan. Kinderen krijgen wat taken, wat verantwoordelijkheden over bijvoorbeeld een plant, een plantje. En ze mogen schoenen uit bij de kapstok en hebben ze sloffen aan. Kleedjes op de grond waar ze met zintuigelijk materiaal kunnen gaan werken. En dat kan heel erg fijn zijn. En er zijn ook echt Montessori-leerkrachten in hart en ziel. Die denk ik ook echt vanuit de geest van Maria Montessori dat werk ook doen. Maar het moet inderdaad bij je passen, want anders krijg je die situatie van, ja, we hebben hier zintuigelijk materiaal en een plantje en een kleedje, maar ik wil dat je nou stil zit, mond dicht en luister.
Ja, wat heb je aan die kleedjes als je gewoon geen liefde voor dat kind voelt?
Klopt. En ik, ja, wat jij zegt, je bent niet Maria Montessori zelf.
Nee.
En je kan elementen eruit gebruiken die jou aanspreken, maar je kan niet de hele methode zomaar overnemen.
Laten we nou toch gewoon eens leren om, ja, waar deze hele podcast over gaat.
Ja.
In relatie.
Hetzelfde zie ik ook met instructiemodellen. Je hebt allerlei soorten instructiemodellen en dan heb je het directe instructiemodel, dan het activerende directe instructiemodel, dan het expliciete directe instructiemodel. En het verandert en volgend jaar is er vast weer een andere. Die moet je weer eigen maken. Ja, en deze werkt, zeggen ze. Die is evidence-based. Oké. Maar ja, uiteindelijk moet je datgene doen wat bij jou past. Want je wil congruent zijn. Zoals jij voor de klas staat, zoals je bent als persoon, zo wil je het ook uitdragen naar kinderen toe. Vanuit het hart. Ja.
Ik denk dat we daar meer aandacht aan moeten besteden.
En waarom moet het beter?
Ja.
Waarom moet het meer? Dat is toch gek? Ik heb voordat ik het onderwijs inging, heb ik in het bedrijfsleven gewerkt. En werkte ik op een organisatie. En had je als ondernemingsdoelstellingen had je winst, groei en continuïteit. Maar continuïteit begreep ik wel. Maar waarom die winst en die groei? Waarom moet een bedrijf altijd winst maken en waarom moet een bedrijf altijd groeien? Dat. En zo zie ik dat ook in het onderwijs. Ik vind continuïteit belangrijk. Dat iedereen gewoon met plezier naar school komt, veilig is en zich ontwikkelt. Maar moeten de resultaten altijd hoger? Moeten de CITO's van een C scoren altijd naar een B scoren? En ja, als dat kan, nou, dan moeten ze ook naar een A scoren. Waarom?
Ja, ik zou mijn kinderen het liefst naar een school sturen die bekend staat als, jeetje, dat is toch een fijne school. In plaats van een school waarvan, oh, daar hebben ze hoge resultaten.
Mm-hmm.
Nee joh, ik wil gewoon dat mijn kind naar een school gaat waar hij zich fijn voelt.
Ja, dat hij gelukkig is.
Ik weet namelijk ook dat als mijn kind zich fijn voelt op school, dat het resultaat ook gewoon goed is. Dat het ook gewoon passend is bij mijn kind.
Ja.
Daar heb ik alle vertrouwen in.
Ja. Dan kom je uiteindelijk bij ontspanning en uiteindelijk bij intrinsieke motivatie. Dat doen we hier op school ook. Hè? We zoeken echt naar talenten van kinderen. Althans, het is onze missie. Excellent in speciaal talent. En dat kan op het moment dat een kind zich ontspannen voelt, veilig is. Dan kan het laten zien waar het goed in is. Of dan kan het ontdekken waar het interesse in heeft. Of wat de kwaliteiten zijn van hem.
Ja.
Als je dat weet, dan kun je ook veel sneller op een pad komen waar je later naartoe wil.
Ik denk ook dat wij volwassenen donders goed weten hoe dat voelt. Weet je, als jij op een werkplek zit waar jij je niet veilig voelt, waar jij niet kan zeggen wat jij denkt, waar je je niet geaccepteerd voelt, niet gewaardeerd voelt. Hoe zit jij dan in je werk? En wat komt er uit jouw handen? He, is er veel inspiratie? Komt er veel vanuit jezelf of ben je gewoon bevelen aan het opvolgen? Versus een plek waar jij je veilig voelt, waar je gewaardeerd wordt, waar je vertrouwen in jou is. Kijk eens wat er dan uit je handen komt.
Ja.
Het principe is zo simpel. Waarom is het dan zo moeilijk in het onderwijs? Wat?
Ja, het is een vraag die je ook al tegelijkertijd met een antwoord stelt. Huh?
Ja, we kunnen het uren over doorpraten. Heel inspirerend. Jouw schrijven en je voorbeeld en zelfs je klaslokaal hier. En Bart, je allerlaatste vraag. als hier een leerkracht aan tafel zou zitten, die misschien niet helemaal lekker in zijn vel zit, in zijn leraarschap, om wat voor reden dan ook, wat zou je deze leerkracht mee willen geven?
Een leerkracht die niet lekker in zijn eigen vel zit,
ja,
die ik iets meegeef. Wauw, wat een vraag. Weet dat je belangrijk bent voor kinderen. Want jij stapt de klas binnen en kinderen kijken naar jou. Wie jij bent, hoe je doet, wat je aan het doen bent. En je bent belangrijk. En of je nou niet lekker in je vel zit of wel, jij bent belangrijk en je bent voor die kinderen hoe dan ook waardevol. En ja, ze kunnen ook niet anders. En ze zoeken die relatie met jou. Ze zoeken jou ook als een spiegel. Maar laat hen ook een spiegel voor jou zijn. Ga er niet boven staan, maar ga in de groep staan. Geniet van het moment. Laat controle los. En niet dat dat direct het juiste effect heeft als je de controle loslaat. Want het is altijd een proces, het is nooit een moment. En geniet van je werk. Wees je ervan bewust dat je een bevoordeelde, bevoorrechte positie hebt.
Heel mooi. Bedankt voor dit gesprek.
En jij bedankt.
Voor de uitnodiging in jouw lokaal. Geweldig.
Ja, neem zo nog een chocolaatje.
Vond je dit nou interessant? Of misschien heb je wel een vraag? Of wil je gewoon meer over mij weten? Kijk dan even op mijn website www.evelinevanwinden.nl. En Eveline is met een Y. Doen hoor!